Er wordt een preek van William Catesby voorgelezen. Die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 6. Catesby heeft hem uitgesproken in de Cover Street Chapel in Londen op dinsdagavond 25 mei 1841. Dus dat is net een aantal jaar voor zijn overlijden. De titel is De ziel gestorven aan de zonde, naar aanleiding van Romeinen 6, vers 7. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. In de Engelse vertaling is dan, die is bevrijd van de zonde. In het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat, is de apostel er door de goddelijke auteur van het woord toegebracht een blik te werpen op de twee Adams en hun zaad. Dat de eerste Adam door zijn afschuwelijke zonde en afval dood en verdoemenis over zijn gehele nageslacht bracht, zodat ze alle zondigden en de heerlijkheid Gods dierven in hem, in zijn allereerste daad van overtreding, en dat zo door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene. Maar dat de tweede Adam, de Heere uit de hemel, een uitverkoren zaad vertegenwoordigde en ze allen in zijn lendenen had, verkoren door de Vader en veilig in hem opgesloten. Hoewel dat zaad tegelijk met de rest in de eerste Adam viel, werden zij in de tweede Adam voor de afschuwelijke verdoemenis die hun zonde verdiend had bewaard, worden ze allen door zijn gehoorzaamheid en de onoverwinnelijke kracht van de geest tot nieuwigheid des levens en rechtvaardigmaking des levens gebracht. Zo worden zij tot rijke deelgenoten van de verborgenheden van het evangelie van God gemaakt. Van hen wordt gezegd dat waar de zonde meerder geworden is, de genade daar veel meer overvloedig geweest is. Ik herinner mij dat ik in een Arminiaanse kapel heb gepreekt, en ik meen wel 3 keer. En de laatste keer zei een van de voormannen van die plaats: ik zou graag willen dat u preekt over de tekst, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Wel, zei ik, als de Heere mij daartoe brengt om daarover te spreken, dan kan ik niet anders dan uw geloofsovertuiging omverwerpen. Ik geloof dat de Heere mij ertoe bracht om daarover te spreken. Ik probeerde te bewijzen dat hun geloofsbelijdenis een gruzelementen moest gaan, volgens de waarheid, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest, als die waarheid eerlijk werd voorgesteld. Wat een afschuwelijke leugen is zij, als ze overal geldt. Want genade heeft geen gelijke tred gehouden met de zonden van de verdoemden in de hel. Die zijn nu onder de heerschappij der zonde en zullen dat voor eeuwig zijn. En daarom is de genade daar niet veel meer overvloedig geweest dan de zonde. Dus moet die tekst beperkt worden tot het geestelijke zaad van Christus, waar de zonde in hen meerder geworden is. En zij is zeer vermeerderd ook. Daar is de genade veel meer overvloedig geweest, want genade heeft niet alleen hun zonde weggedaan, en zo gelijke tred met de zonde gehouden om haar in al haar aspecten te ondermijnen, maar genade heeft hen, in hun vereniging met Christus, ook in een gezegender staat gebracht dan waarin zij in de eerste Adam waren. Oneindige eer, zei de Heere, hij verhoogde hen tot hoogten van heerlijkheid, die hoger zijn dan die waarvan zij vielen. Waar de zonde meerder geworden is, in de uitverkorenen van God, daar is de genade veel meer overvloedig. Zij ondermijnt, zij werpt omver, zij doet omvallen, zij maakt gebruik van de zonde door de geredde zondaar een heerlijke kroon op te zetten die hij nooit had kunnen dragen als hij voor eeuwig even heilig zou hebben geleefd als God, Adam gemaakt had. En dus zullen wij voor eeuwig moeten zingen, genade, genade, zij dezelfde. Mogen de Heere de Geest geven dat u en ik iets van die overvloed van deze genade zouden voelen. Als hier vanavond nu mensen zijn die de leer van de vrije wil aanhangen, en ik durf te zeggen dat ze hier of daar zitten, en die om de een of andere reden gekomen zijn, staan ze op het punt om te zeggen, oh, dan maakt het niet uit, wij mogen ons in de zonde uitleven, wij mogen in de zonde leven, wij mogen ons van harte in de zonde vermaken, want als de genade veel meer overvloedig is en van de zonde gebruik maakt door meer van haar overvloed te tonen, dan geldt hoe meer zonde, hoe meer genade. Nou, de duivel is niet zo onbeschaamd als u, wat u van uw vroomheid ook denken mag. Want wat de vijand van zielen ook tegen Christus zei, toen hij hier beneden tabernakelde, u vindt nergens dat hij hem zo onbeschaamd aanviel, ook al kende hij hem en ook al kende hij de taak die God moest vervullen. En ik geloof dan ook met hart en ziel dat het Arminianisme door God voor haar rechtbank te dagen en te betuigen dat zij de almachtige berechten een onbeschaamdheid voortbrengt die alles wat de Satan doen kan nog overtreft. En bovendien moedigt het losbandigheid aan. Maar wat zegt de Heere de Geest? Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Is de aanmoediging om in de zonde te blijven de ware aard van de leer van de overvloeiende genade van God? Zal zij ons ertoe aanzetten een leven van losbandigheid te leiden? Dat zij verre. Ik kan u dit wel zeggen, als God u er nooit toe brengt om van harte en op geestelijke wijze de zonde te haten en de heiligheid lief te hebben, ongeacht de vrees voor de hel en de verschrikkingen van de verdoemden, dan zult u nooit naar de hemel gaan. Als u slechts beleidt dat u de zonde haat en de heiligheid lief heeft, omdat u bang bent dat u naar de hel zult gaan als u dat niet doet, dan bent u in het geheim van dit geschenk niet ingewijd en kent u de bezieling van de ware godsvrucht niet. Want overal waar de leer van Christus in de conscientie wordt geopenbaard door de kracht van de gezegende geest, haat die mens de zonde, ook al zou er geen hel zijn. De reden waarom hij zich zo ellendig voelt is juist het feit dat hij haar als een plaag in zich waarneemt. Hij voelt iets in zich dat datgene lief heeft wat hij haat. Dat is zijn strijd. Het is niet zozeer de vrees voor de hel, dan wel de aard, de afschuwelijke, verachtelijke, goddeloze, zondige aard van de zonde. Hij zou haar ook haten als er niet zoiets zou zijn als een plaats die hel wordt genoemd en als er geen toekomende toren zou zijn. Dus, zei de apostel, wat dan? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dit nu doet een kind van God soms wankelen. Hij zegt, wel nu, ik kan niet tot het getal van degenen die de zonde gestorven zijn behoren, als het hen niet mogelijk is nog in dezelfde te leven, want ik merk dat ik er iedere dag mee geplaagd en gekweld word. Nu, ik kan u dit wel zeggen, arme ziel, dat de zonde in u leeft is één ding, maar dat u in de zonde leeft is iets anders. Dus dat de zonde in u leeft is één ding, maar dat u in de zonde leeft is iets anders. Wanneer u Gode gestorven en de zonde levend zou zijn, was de zonde uw thuis, uw element, uw vreugde, uw genoegen. U zou slechts gelukkig zijn wanneer u haar bedreef. Nu, u Gode levend bent gemaakt, merkt u nog steeds dat de zonde in u leeft als een afschuwelijk, listig, walgelijk iets dat u plundert, martelt en berooft. U hebt vaak gebeden of deze arrogante dief het huis uitgegooid mocht worden. En toch is hij er, en ik geloof dat hij er zijn zal, totdat God het huis afbreekt. Anderzijds bent u het niet die daarin leeft. Het is uw element niet, het is uw thuis niet, het is uw genoegen niet, het is datgene dat in u leeft en is zodoende uw plaag en kwelling, zolang u hier beneden bent. En daarom kunt u met de apostel zeggen, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Er is nu een plechtige, Godverheerlijkende, zielsvernederende onderdompeling in de dood van de Zoon van God, door de kracht van de Heilige Geest, een zo waarlijk en werkelijk geestelijk met Christus begraven worden in de geestelijke doop, plechtig ondergedompeld in hem door de kracht van God de Heilige Geest. En weet u, als dit de geestelijke doop is, dan moet de waterdoop iets als een begraven zijn, want anders heeft het beeld zijn doel verloren. Er moet daar een begrafenis zijn in de doop, om met een beeld voor te stellen wat God in werkelijkheid aan de conscientie heeft geopenbaard. En als men er door de geest van God toegebracht is, deze geestelijke onderdompeling te bezitten, is er in de conscientie een geestelijke opstanding tot nieuwigheid des levens in de Heere Jezus Christus, en worden wij er geestelijk toegebracht één plant te worden in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Onze oude mens gekruisigd? Ja. De zonde werd met Christus gekruisigd, ten eerste toen zijn majesteit persoonlijk aan het kruis hing, en zij werd met hem gekruisigd toen zijn kruis geestelijk in de conscientie werd geopenbaard. Maar let op, de kruisiging was een langzame dood, en dat is zij ook in het hart en de conscientie van Gods volk. Zij merken dat de oude mens, ook al is zij gekruisigd, nog steeds haar hatelijke kop opheft en hen vaak dienstbaar maakt. Vervolgens komen de woorden die als tekst zijn voorgelezen. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Bij het overdenken zal ik letten op ten eerste het gestorven zijn en ten tweede het gerechtvaardigd zijn. Dus ten eerste het gestorven zijn, ten tweede het gerechtvaardigd zijn. Ten eerste dan dit gestorven zijn. Welnu, dat heeft verschillende takken. Ik was van plan om te zeggen, zoals het in de natuur gaat, gaat het ook in de genade. Nu en dan horen wij dat iemand die gezond en sterk van gestel is, plotseling sterft. Maar dat is niet de gewone handelwijze van God. Het grootste deel van ons heeft een langzame dood. Maar, zegt u, denkt u er dat er in geestelijke zin plotselinge sterfgevallen zijn? Wel, dat denk ik inderdaad. Ik denk dat het sterven van de moordenaar niet lang duurde. Want een van de evangelisten vertelt ons dat beide moordenaars Christus lasterden terwijl hij aan het kruis hing. En toch komen we weldra tot de ontdekking dat een van hen gestorven is in de zin van onze tekst. Want hij zegt, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Menig arm kind van God heeft tot kort voor zijn stervenzuur geleefd zonder God en zonder hoop. En toen heeft God hem levend gemaakt en sterven geleerd, en ook de verborgenheid van zijn kruis bekendgemaakt, om te laten zien wat genade doen kan. Soms heb ik gedacht, en ik denk nog steeds, ja, meer dan dat, ik geloof dat de werkwijzen die God bij het bedelen met genade gebruikt, zodanig zijn dat hij de duivel niet in staat zal stellen om te zeggen dat er ook maar een enkele omstandigheid is, welke dan ook, die tegen genade is opgewassen. Als de hele gemeente van God in de hemel zou worden opgenomen, zoals de stervende moordenaar en enkele anderen, dan zou de vijand, zodra God het behaagt hun dode zielen levend te maken, kunnen zeggen, o, de Heere weet heel goed dat ik hen toch te pakken zou krijgen als zij lang zouden leven. En daarom is hij gedwongen hen in de hemel op te nemen. Nu, zegt de Heere, nee, Satan, ze zullen door allerlei gezwoeg, zorgen en leed heen gaan. Met velen van mijn volk zal het gaan zoals het met Job ging. De duivel zal vrij spel krijgen om alles te doen wat hij doen kan. Nochtans zal ik ze redden en ze met de kracht van mijn almachtige genade bekend doen zijn. Anderzijds zou de Satan kunnen zeggen dat de Heere gedwongen is om zulke langzame stappen te nemen, omdat hij de zaak anders niet zou kunnen voltooien. Nee, zegt de Heere, u zult dat niet kunnen zeggen. Ik zal u laten weten dat mijn genade zodanig is dat zij een zaak kan afsnijden in rechtvaardigheid. Geen geval of omstandigheid zal zich buiten het bereik van de kracht en de werkzaamheid van mijn genade bevinden. Zo zal genade heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. De hele gemeente zal tot overwinning in de verborgenheden van zijn liefde worden gebracht. Maar nu wat dit gestorven zijn betreft. Een van de eerste takken daarvan is gewoonlijk, want ik wil niet met alle geweld beweren dat het bij iedereen precies gelijk is, maar is zoals gewoonlijk een nadrukkelijke afsnijding van de wereld. Misschien zijn er in deze gemeente enkele jonge mannen of vrouwen die juist opsprongen tot het leven, de vrolijkheid en het genoegen ervan. En voordat zij het zich bewust waren, was er iets in de consciëntie gekomen. Het had hen wanhopig genoeg afgesneden van al hun wereldse genoegen. Het had hen er haast zo aan doen sterven, alsof zij al werkelijk gestorven waren. Ze kunnen geen genoegen vinden in de wereld, ze vinden dat erg hard. Wat? Een jonge man, een jonge vrouw zoals ik, juist klaar om wat plezier te hebben al... Mijn verwachtingen in een ogenblik de bodem ingeslagen? Dat lijkt erg hopeloos, nietwaar. Maar ik kan u wel zeggen, arme ziel, dat u God er op enig moment voor zult moeten loven. Het is het doel des Heren u te doen sterven aan de wereld in uw hart en u te laten weten dat alles dat u van het plezier in de wereld kunt krijgen, of alles waarmee zij u vleit, niets dan begoocheling brengt. Uw ziel zinkt en merkt dat alles troosteloos is. Misschien zult u proberen daartegen te vechten. Menig arm kind van God heeft daartegen gevochten, heeft weer wat genoegen gevonden en heeft deze zwaarmoedige gevoelens een poosje overwonnen. En als ze vrienden of familieleden hebben, vooral als die het goed hebben in deze wereld en die hen zo zwaarmoedig zien worden, wat zullen er dan niet de manieren worden aangewend om er een eind aan te maken? Ze zullen in hun huis bijna 2 keer zoveel feestjes dan anders geven en hen daartoe overhalen naar al het vermaak te gaan dat ze maar bijeen kunnen garen, opdat de wereld hen zou bekoren. Ze hadden hen even goed kunnen proberen te bekoren met de verschrikkingen van de hel. Want zelfs als de arme ziel een tijdje wordt overgelaten aan het vinden van een soort vleeselijke bekoring in deze vleeselijke dingen, is dat de dood voor hun gemoed, wanneer God hen dat in verborgen stilte voorlegt, en staan zij op het punt te wensen dat ze nooit geboren waren. Dit is één handelwijze die God aanwendt bij zijn volk. Is hier nu iemand die als het ware juist de geest geeft wat de wereld betreft? En hebt u wat bezigheid, wat genoegen en vermaak geprobeerd om wat levendigheid in uw ziel te houden? Misschien zegt u, dat heb ik. Dan zal ik u vertellen, arm schepsel, wat u gedaan hebt. U hebt alles gedaan wat u kunt om uw eigen ziel te verdoemen. En dat zou u gedaan hebben, ook als God u het had laten doen. Er is, geloof ik, in feite geen zondaar die ooit naar de hemel zou gaan als God hem naar de hel zou laten gaan. Nee, niet één. Maar God is vastbesloten de dood in de conscientie te brengen en de arme ziel te doen sterven aan de wereld en aan haar bekoringen, opdat ze tot de Heere komt als een arm, schuldig zondaar met de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Maar wij zien nog meer, het arme schepsel dat tot de ontdekking begint te komen dat hij geen genoegen vindt in de wereld, begint in ernst te proberen enig genoegen te vinden in het behagen van God, in het gehoorzamen van de Heere. En als hij de letter van de wet kent, zal hij zijn best doen die naar de letter te houden. Hoe ziet hij erop toe om God lief te hebben met geheel zijn hart? Hoe ziet hij erop toe zijn ogen af te houden van ongeoorloofde verlangens en zijn hart van lage begeerten? En hoe ziet hij erop toe het gemoed rein te houden en datgene te doen dat goed is voor God? Soms staat het arme schepsel op het punt om naar de Heere te gaan en te zeggen, Heere, als gij slechts wilt vergeven wat ik voorheen heb gedaan, dan zal ik niets op u aan te merken hebben als het u behaagt mij te verdoemen. Als ik ooit iets dergelijks weer doe, als ik mij ooit opnieuw in dergelijk gezelschap begeef, als ik mij ooit opnieuw aan dergelijke praktijken overgeef en ik dergelijke gewoonten opnieuw ga doen, want dan zal ik weten dat u inderdaad rechtvaardig bent en dat ik het verdien. En wanneer hij een plechtige belofte als deze gedaan heeft, denkt hij dat hij nooit weer durft te zondigen. Maar 1000 tegen 1 doet hij precies hetzelfde weer. Of iets dat erger is. Wat, zegt u, denkt u dat? Ik denk het niet alleen, ik weet het. Hij doet het, of iets dat erger is, zo zeker als hij ademhaalt. En al zijn werkheilige geloften en werkheilige beloften zullen rot blijken te zijn en niet in staat hem ook maar één enkel moment te steunen, niet in staat zijn gemoed overeind te houden. En wanneer deze onder hem weggenomen worden, dan is hij ertoe gebracht gestorven te zijn aan de wet. Hoezo? Het vonnis des doods overheerst al zijn kracht om de wet van God te onderhouden. Hij voelt in het diepst van zijn ziel dat hij onvermijdelijk moet omkomen als Gods wet heilig en rechtvaardig en goed is. Hij is ertoe gebracht even dood te zijn als een lijk aan elke hoop op zaligheid uit de wet of uit zijn werken naar de wet. U zult nooit veel van uw rampzalige staat kennen voordat God u gedood heeft en u even dood gemaakt heeft als een zondaar aan de rand van de hel. Ja, volkomen dood om enige hulp of hoop van uzelf te hebben om de Heere naar zijn wet te gehoorzamen of iets van vrede of zaligheid daardoor te verkrijgen. De arme ziel bevindt zich, wanneer hij op dit punt is gebracht, misschien wel in de pijnlijke situatie dat hij naar wettische predikers luistert. Zij zullen hem vertellen dat hij berouw moet hebben, en God moet geloven en lief hebben, en zijn plicht moet doen en uitgesproken vroom moet zijn en dat God hem dan zal lief hebben. Heel vaak zullen zij hun handen en ogen schijnlijk hun hart op bewonderenswaardige wijze uitstrekken en zeggen, kom nu, heb nu berouw, geloof nu, het is nu het moment. Als u deze gelegenheid niet aangrijpt, zult u er misschien nooit nog een krijgen. Het is nu het moment, het is nu of nooit. En het arme schepsel, aangevuurd met een soort ijver om zich te verbeelden, dat hij proberen zal zijn best te doen, wordt opnieuw doodgeslagen. Ook al zou hij op dat moment verdoemd moeten worden, hij kan geen berouw hebben, nog geloven, nog iets doen van datgene waartoe zij hem aanzetten. Hij merkt dat zijn hart zo hard is als graniet en dat zijn gemoed zo verward is dat hij geen berouw kan hebben. nog kan geloven, nog teder van conscientie kan zijn, nog liefde tot God kan hebben. En zo sterft hij aan alle hulp van of hoop op zichzelf, gegrond op deze wettische pogingen en deze wettische aansporingen. Misschien is er vanavond een arme ziel in deze gemeente die zich daar bevindt, die menig lange maand het telkens opnieuw geprobeerd heeft, die nieuwe geloften en beloften gedaan heeft en zijn ijver heeft verdubbeld om iets te doen dat God behaagt. U voelt in het diepst van uw ziel dat hoe meer u probeert, hoe verder u weg bent. Ik feliciteer u. Ik dank God dat u niet vooruit kunt komen. En ik bid dat God u nooit vooruit zal laten komen, maar dat u bij elke stap die u neemt meer en meer sterft, totdat u morsdood bent en u voor uw gevoel het vermogen mist ook maar één vinger op te heffen of iets te doen aan het helpen van uw eigen ziel. En als de Heere de Geest u ooit tot die dood brengt, zal hij weldra geestelijk leven openbaren en u leiden tot de kennis van het gezegende van de waarheid. Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Maar we gaan verder om te zien dat zo'n arme ziel er op Gods eigen tijd toegebracht wordt, der wet gedood te zijn door het lichaam van Christus. Ik bewonder de werkwijze waarvan God de Geest zich bedient bij het meedelen van deze dingen. Ik ben door de wet der wet gestorven, zegt de apostel, dat is, door de wet is hij gestorven, aan alle hoop of op hulp van de wet. Ze doodt hem, ze laat hem geen grond voor verwachting. Maar weldra komt hij op het punt, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zolang de tijd als zij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Dit nu is nog een sterven, nog een doodklap. Want door de wet, aan de wet gedood zijn, en door het lichaam van Christus aan de wet gedood zijn, dat zijn twee dingen, dus door de wet gedood of door Christus gedood. Wat zegt u? Wat is dat dan, door het lichaam van Christus aan de wet gedood zijn? Wanneer de arme ziel voor zijn eigen gevoel aan alle hoop op en verwachting van zichzelf aan de wet door en door gedood is, steeds opnieuw wordt Christus, de hoop der heerlijkheid, weldra aan hem geopenbaard. Onder het lichaam van Christus moeten wij het hele lichaam van het volbrachte werk van de Zoon van God verstaan. Het is datgene wat Christus het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed noemt. Het is het aannemen van hem, een gehele Christus door het goddelijke geloof, door de onderwijzing van de Heilige Geest. En zo, wanneer het gehele lichaam van het werk van de Heere Jezus Christus gezegend en zoet aan de conscientie wordt geopenbaard door de Geest van de levende God, wordt de mens aan de wet gedood. Hoe? Dood aan de vloek van de wet, dood aan de eis van de wet. Zolang hij dit geniet, is ze niet langer een juk van dienstbaarheid. Zolang hij dit geniet, is zij voor hem niet langer een dodende letter. Zolang hij dit geniet, wordt het vonnis der verdoemenis niet langer gevoeld. Het gezegende lichaam van Christus, zijn verzoening, zijn volbrachte werk, en de zegeningen die daaraan verbonden zijn, geopenbaard aan zijn conscientie, brengen vergeving om niet. Vergeving van alle zonden, verleden, tegenwoordig en toekomende, een rechtvaardiging om niet. Hij wordt om niet gerechtvaardigd, uit de genade van God, door de verlossing die in Christus Jezus de Heer is. Ja, zij komt en brengt een dwingende kracht met zich mee, en in plaats dat de mens in zwaarmoedigheid en wanhoop verzinkt, merkt hij dat de wet hem er niet langer van kan weerhouden, tot de Heere te roepen, op de Heere te hopen, op de Heere te vertrouwen, in de Heere te rusten en een plechtige en zoete en gezegende omgang met de Heere te hebben. Zijn hart voelt zich vrijmoedig jegens de Heere, en dat de Heere vrijmoedig is jegens hem. Het behaagt Christus genadig door de kracht van zijn geest de gezegende waarheid. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn, te openbaren. De dienstbaarheid is heen gegaan. De schuld heeft vleugels gekregen en is weggevlucht. Aan de ziel wordt een gezegende vreugde in de Heere ontlokt, en hij bezingt de wonderen van verlossende genade en de overwinningen daarin. En ik zeg u, arme ziel, wanneer de Heere de geest u hier in uw conscientie brengt en u merkbaar in Christus omhult, en Christus en zijn verzoenende bloed in uw hart brengt, is er geen vonnis in Gods wet die de dood naar uw conscientie kan brengen, geen vonnis in Gods wet die iets uit uw handen kan eisen. U wordt ertoe gebracht in het hof van God een volledige kwitantie te overhandigen, getekend met en verzegeld door het bloed van de Godmens Middelaar, en zo wordt uw hart verwijt. Terwijl u gestorven bent aan de vloeken en de eisen van de wet, bent u de genade zegeningen en de genade openbaringen levend en bent u er zo toegebracht zoet en plechtig gezegend te zijn in Christus, als de Heere, uw gerechtigheid en sterkte. Die zo gestorven is, die is gerechtvaardig van de zonde. Het is de ziel die aldus dood is, die de Heer op het oog had toen hij inwerkte op de apostel om te zeggen: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Sommige mensen zeggen: oh, dat betekent diegenen die de tweede zegen gekregen hebben, diegenen die volmaakt zijn naar het vlees, bij wie geen zonde is. U kunt er geen één van vinden. Het kan zijn dat u enkele schaamteloze, aanmatigende huichelaars aantreft, zo hard als de duivel ze maken kan, die erover spreken. Maar nooit vindt u een ziel die zich werkelijk in die toestand bevindt. Maar u merkt dat de apostel en de Heere door de apostel dat niet als reden geeft waarom hij tart. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Hij zegt: God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. De dood van Christus wordt door de geest van God in de conscientie geopenbaard. Het geloof verwezenlijkt haar, triomfeert daardoor en wordt aldus gedood aan de kracht van een ieder die daartegen een beschuldiging inbrengt in het hof van God. Hier wordt de wet verheerlijkt en de gerechtigheid bevredigd. Hier worden de duivels verslagen, hier wordt de zonde teniet gedaan, de dood verslonden tot overwinning en de wereld overwonnen. En God brengt deze rechtvaardiging, deze volkomene en gezegende verzoening in de conscientie. Anderzijds wordt eraan toegevoegd, ja wat meer is, die is ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. God helpe u, arme ziel, met het doorgronden en voelen daarvan. God de Geest openbaarde het vanavond aan een of andere arme, bevende conscientie en geven hem geloof om het te verwezenlijken, zodat de rechtvaardigende daad van God door het volbrachte werk van Christus en de heerlijke opstanding van de Zoon van God, zijn hemelvaart en voorspraak, alle voor de troon van God, de eeuwige vrijspraak van de arme ziel bepleiten en duivels of mensen tarten hem schuldig te verklaren. O, het gezegende van een dood als deze in de conscientie, wanneer de Heere de Geest haar daar openbaart, zo worden wij der wet gedood door het lichaam van Christus. Maar we gaan over tot een andere tak van dit gestorven zijn. Zolang het arme kind van God dit geniet, gaat hij zingend heen. Het zijn zeer vrolijke momenten, het is een zeer aangenaam genot. Ja, maar, zegt u, als hij dit eenmaal geniet, geniet hij het altijd, niet waar? Nee, tenzij God op het punt staat hem meteen thuis te halen, zoals hij met de stervende moordenaar deed. Want genade moet beproefd worden. God zal elke stap van zijn werk beproeven, en hij zal dit ook beproeven. Als de arme ziel lang leeft, dan zal het beproefd worden. Het kan zijn dat u sommige mensen hoort praten over altijd op de berg zijn en altijd in de gezegende genot hiervan verkeren. Ze zullen zeggen, waarom geniet u het niet? U spreekt erover en zegt dat u het wenst dat u erbij kon komen. Het is om niet, waarom geniet u het niet volkomen? En zo doen zij menig arm beproefd kind van God wankelen. Toch kan de arme ziel niet bij een voortdurend onwankelbaar genot komen, nee. En ik geloof niet dat God zijn kinderen er ooit zo zal bij laten komen, zolang zij in deze wereld leven. Er moet beproeving van het geloof zijn en een door verdrukkingen ingaan in de onderscheiden delen van het koninkrijk van God. Wij kennen de zoetheid en het gezegende daarvan slechts als wij het door verdrukkingen verkrijgen. Goed, nadat wij onze zoete momenten gehad hebben, ons zoete genot, moeten wij allen nog één doodklap krijgen. En wat is dat? De Heere zegt ons er wat van in de profetie van Hosea. Ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn. Dat is nog een stap. Wanneer God haar gelokt heeft met de bekoringen van zijn liefde, de openbaringen van zijn barmhartigheid, moet zij de woestijn ingaan en zien wat woestijnwerk is, waar roofdieren tevoorschijn en waar duisternis en stormen zijn. En wat dan? Nou, nadat zij de ongebaande woestijn een poosje heeft geprobeerd en op het punt staat het op te geven en alle hoop als verloren te beschouwen, dan zegt de Heere, en ik zal naar haar hart spreken en ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af en het dal van Achor tot een deur der hoop. U weet wat het dal van Achor was, neem ik aan. Het werd zo genoemd omdat Achan daar werd gestenigd. Toen hij het Babylonische overkleed en die gouden tong had gestolen en Israël in moeilijkheden had gebracht. Zo wordt het arme kind van God soms opgezweept tot het stelen van een Babylonisch overkleed, wanneer hij ertoe gebracht is om te genieten en hij zich inbeeldt dat hij zich nu kan kleden en versieren en zeer schoon vertonen. Kom, kom arme ziel, juist nu zult u voor het gerecht worden gebracht. God zal het lot op u werpen en u zult ertoe gebracht worden te erkennen dat het Babylonische overkleed en de gouden tong u ertoe brachten enigszins van de eenvoud van het evangelie af te dwalen. Maar zelfs dan zal er in het dal Achor een deur der hoop zijn. God zal een of andere deur der hoop openen te midden van uw noden. Maar wat een sterven aan al uw zoete gevoelens en gezichten en aan al uw ingebeelde kracht. Wanneer u daar bent en geen deur der hoop hebt, wel, u zult in uw gevoel zo gedood worden dat de vijand van zielen u zal vertellen dat alles zinsbegoocheling was, dat alles bedrog was en dat Satan en dat alles heeft gewrocht en tot stand gebracht. Zijn helse majesteit zal heel vaak tot u spreken en zeggen, waar is uw teerheid van conscientie? Waar is uw geest van gebed? Waar is uw lof? Waar is uw aanbidding van God nu? Wat een misleide dwaas lijkt u. O, hoe misleid voelt u zich en hoe dwaas lijkt u wanneer u merkt dat u in een woestijn bent en u in uw hart voelt dat u even dood bent als Ezechiëls beenderen en u geen vreugde. Geen vrede of hoop in uw conscientie op kunt wekken. En toch hoort u mensen zeggen dat u het kunt en dat u het behoort te doen. Maar in plaats dat het uw hoop overeind houdt, brengt het u tot kwelling. Doet het u dieper en dieper in vertwijfeling wegzinken en alle hoop lijkt vergaan. U kunt het verheffen van uw hart werkelijk niet voelen, hoe dan ook. U bent voor uw gevoel zo dood en achtergelaten als een levenloze klomp. Maar God brengt in uw conscientie merkbaar een wijngaard van rode wijn voort en geeft uw wijngaarden van daar af. Hij opent de verborgenheden van zijn bloed en liefde meer dan voorheen En nu ziet u dat het zo duidelijk uit genade is dat u geen woord van uzelf hebt om te pleiten. Die zo gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Welnu, kent u iets van dit sterven? Heeft God u ooit gedood? Ik wens dat God, als het zijn wil is, u doodt. Als het God behaagt u te doden, hindert het mij niet dat u door mij gekrenkt bent. U mag over mij mopperen en klagen zolang u wilt, als God u maar doodt aan uzelf en de hoop op uzelf. Als Hij u maar brengt tot de wetenschap dat u aan dat alles moet afsterven, dat u uw ziel moet laten baden in het bloed en de liefde van Immanuel, en dat u uw rust in Hem moet vinden. En wanneer u tot dit sterven wordt gebracht, dan zult u gebracht worden tot het gezicht dat u geen greintje van de verborgenheden van het evangelie kunt genieten, behalve wanneer God die tot uw conscientie brengt. Dan zult u gebracht worden tot het gevoel dat u de openbaring van de waarheid aan uw conscientie door de Heilige Geest evenzeer nodig hebt als u een Christus nodig hebt om te boeten voor uw zonde. Dan zult u gebracht worden tot het gevoel dat u het leven en de kracht van God niet meer tot uw conscientie kunt brengen, dan u voor uw zonde kunt sterven en voor uw zonden kunt boeten. Dan merkt u dat God alle eer moet hebben van het begin tot het einde. Dit zal de nekslag zijn voor uw arminianisme. Hoe eerder zij dood en begraven is, hoe beter. Moge God de Almachtige in zijn rijke barmhartigheid een plechtige dood en begrafenis in enkele van uw conscienties teweeg brengen en zijn liefde, leven en kracht doen herleven, opdat u het gezegende van het evangelie van vrije genade, de zaligheid van vrije genade in uw zielen mag kennen. Dan zult u het gezegende van het gestorven zijn kennen. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Ten tweede gaan wij nu over tot dit gerechtvaardigd zijn. En ik moet kort zijn. Eerst wat het niet is, het is geen vrij zijn van het inwonen van de zonde. Hoewel de mens niet in de zonde leeft, leeft de zonde wel in hem, zoals ik al heb uitgelegd. En de Heilige Geest brengt ons ertoe te zeggen, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En als de waarheid niet in ons is, dan moet er iets anders in ons zijn. Daarom moeten wij vol zijn van leugens, dwalingen en verwarring. U zult merken dat als u gestorven bent aan de zonde niet gestorven is aan u. Zij is er, zij werkt in uw leden en brengt u tot de dienstbaarheid. En het is iets zoets wanneer wij tot de conclusie van de apostel kunnen komen. Ik bedoel dat niet aanmatigend en arrogant, want ik ken beide kanten, maar het is iets zoets wanneer wij tot de conclusie van de apostel kunnen komen, wanneer wij kunnen zeggen, ik doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. U kunt daar niet altijd komen, en soms, arme ziel, zult u daar arrogant en aanmatigend proberen te komen. Ik weet dat het zo is, vooral als u een beoordelingsvermogen bezit, dat wel voorzien is van de leerstukken van het evangelie. U zult denken, waarom zou ik zo door de werkingen van de verdorven natuur heen en weer geslingerd worden? Ik doe het niet. Het is de zonde in mij. Soms zult u denken dat de zonde maar iets kleins is en u zult de zonde licht beginnen op te nemen. Welnu, wanneer u de zonde licht begint op te nemen, kunt u weten dat het het werk van de duivel is. Het is het leven uit de hel in uw arme ziel. Het zal de hel in de conscientie brengen. Reken daar maar op. U kunt uw conscientie zoveel verharden als u wilt, maar als u een kind van God bent, dan zal het de hel in uw conscientie brengen, even zeker als God God is. Een kind van God is dus gestorven aan de zonde, maar de werkingen daarvan zijn er nog steeds. Dode zonde plaagt hem niet, maar het is de levende zonde in hem die hem kwelt. Verder is hij niet gestorven aan de mogelijkheid in daadwerkelijke zonde te vallen. David was een man Gods en hij zondigde daadwerkelijk. Salomo was een man Gods en hij zondigde daadwerkelijk. Petrus was een man Gods en hij zondigde daadwerkelijk. Als er onder u enkelen zijn die menen mannen Gods of vrouwen Gods te zijn, het een half dozijn jaar geweest zijn en het bewijs ervan gevoeld hebben, er bewijs van gegeven hebben, maar nooit daadwerkelijk gezondigd hebben. Sta op en laat ons naar u kijken. Dat staat met hoofdletters. Dan staat er een voetnoot. Niemand dan degene die Catesby ooit heeft horen preken, kan zich een voorstelling vormen van de krachtige en indrukwekkende manier waarop hij die zin gewoonlijk was uit te spreken. Dus sta op en laat ons naar u kijken. Laat uw gezicht zien. Laat zien wat een wonderbaarlijk fenomeen u bent. Maar helaas, helaas. Als u de juiste gevoelens hebt, laat u uw hoofd hangen. Er is geen ziel die het om die reden op kan heffen. U weet dat u met een of ander zondig iets dienstbaarheid in uw gemoed gebracht hebt, hoewel het misschien niet iets geweest is dat door anderen werd opgemerkt. In dit opzicht bent u dus niet gestorven. Welnu, in welk opzicht zijn wij wel gestorven en gerechtvaardigd van de zonde? Als zij door de gezegende geest van de levende God tot de zaken zijn gebracht die wij in oogenschouw genomen hebben, zijn zij ten eerste gestorven aan de verdoemende kracht van de zonde. En dan volgt een hymn. Als de zonde wordt vergeven, ben ik veilig. De dood heeft geen prikkel meer. De wet geeft de zonde haar verdoemende kracht, maar Christus, mijn rantsoen, is gestorven. Einde citaat. De zonde, ook al is zij dat afschuwelijke ding dat de gehele schepping geruïneerd heeft en dood en verwoesting heeft gebracht, is vernietigd door het lichaam van Christus. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En wanneer zijn gezegende veroordeling van de zonde in de conscientie wordt geopenbaard, brengt dat leven, vergeving en vrede. En sterft de ziel aan de verdoemende kracht van de zonde. Verder zijn zij gestorven aan de heersende kracht van de zonde. De zonde zal u niet, over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De antinomiaanse predikers nu, die zeggen over het algemeen dat het ons vrijstaat om te zondigen als wij niet onder de wet zijn. Ik vraag mij af of zij de moed zouden hebben hun pen te pakken en die tekst te schrappen. Schrap hem en zeg dat hij niet in de Bijbel hoort te staan, als u volhoudt dat niet onder de wet zijn de directe weg naar de zonde is. God zegt dat het juist het omgekeerde is. Zolang wij onder de wet zijn en zij met haar gebiedende en verdoemende gezag komt, wakkert zij de zonde aan. Maar wanneer wij ertoe gebracht zijn der wet gedood te zijn door het lichaam van Christus, maakt genade het hart teder, brengt zij ons tot een heilig gerechtvaardigd zijn voor God en bevrijdt zij ons van de heersende macht van de zonde, want de zonde zal niet heersen. Het is waar genoeg dat zij nu en dan oproer zal stoken, maar oproer stoken is geen heersen. Zij is een monsterlijke vijand. Ze stookt soms zo'n oproer in de onconscientie van het arme kind van God, dat hij op het punt staat te denken dat zij heerst, en dat hij wel onder haar heerschappij moet verkeren. Maar uiteindelijk zal hij merken dat haar heersende kracht weg is. Soms wanneer Mozes komt, als ik het zo mag zeggen, en hij de wet van oproer voorleest, wanneer de zonde uw conscientie verschrikt, dan zult u merken dat zij u bijna de doodschrik op het lijf jaagt. U meent dat u uiteindelijk als een verrader zal worden opgenomen, want u noch alle wetten van oproer ter wereld kunnen haar onderdrukken. Maar wanneer de grote hoge priester van onze belijdenis komt en liefde, bloed, vergeving, vrede en verzoening in uw hart voorleest, wordt datzelfde oproer stoken, bedwongen, en u voelt zich der wet gedood door het lichaam van Christus. Zo wordt u ertoe gebracht hem te verheerlijken. En verder zijn zij gestorven aan de liefde voor de zonde. Maar hier moet een klein onderscheid worden gemaakt tussen datgene in het kind van God, dat godelevend is en de voortdurende werking van de zonde. Want de zonde is er nog steeds, het lichaam der zonde, het beeld van Satan. Soms werkt zij zo krachtig, dat het kind van God werkelijk bang is dat hij de zonde lief heeft, want er is iets in hem dat haar lief heeft. Wat zegt u? Denkt u dat er in een kind van God, werkelijk geroepen door genade, iets is dat de zonde lief heeft? Ik denk het niet alleen, ik weet het zeker. Soms plaagt en kwelt het zijn arme gemoed, totdat hij nauwelijks weet waar hij kijken moet. Maar wanneer God wat van Salomo's gebed voor hem opent, krijgt hij daar licht in. Salomo zei, alle gebed, alle smeking die van enig mens van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen en ieder de plaag zijns harten, hoor gij dan in de hemel. Er zijn mensen die de bedoeling daarvan niet blijken te kennen. Zij voelen geen enkele plaag in het hart in zich. Welnu, zij hebben geen belang bij dat gebed. Maar andere mensen voelen de plaag daarvan wel. Toch is er iets in hen dat haar lief heeft en dat maakt de plaag des te kwellender voor het gemoed. Anderzijds is er iets in hen dat haar niet lief heeft. Vindt u in het verborgene iets dat dorst naar Jezus, dat roept naar Jezus, dat Jezus lief heeft? Nu en dan blijkt dat te worden opgeheven, alsof het zich onder een ondraaglijke berg bevindt, de ademtocht ervan is: O Heer, ik haat ijdele gedachten. Is het niet waar? Nu, juist dit beginsel, dat ijdele gedachten haat, is het leven van God, dat het sterven van uw zonde is geweest, en het sterven van uw ziel aan alle hulp van het schepsel. Hier is dus een sterven, een werkelijk sterven in het geestelijke gemoed, aan al het vermaak, het genot en de liefde tot de zonde. Tot slot. Echter zal het eindelijk een volkomen sterven zijn aan het inwonen van de zonde en aan de zonde in geheel haar draagwijdte. Arm kind van God, nog enkele worstelingen, nog wat strijd, en u zult zegevieren over uw trots, lust en slechte humeur. Beneden zal een volkomen sterven zijn, en boven zult u worden opgewekt tot het genot van dat alles en eeuwig zingen, overwinning door het bloed van het lam. Dan zult u volkomen ingaan in de onuitsprekelijke heerlijkheid van hem, die de dood der dood en de dood der zonde geweest is, en het leven des levens, het leven van God in uw ziel. God zegene u en mij met dat zoete genot van deze onsterfelijke waarheid om zijn barmhartigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos, welke ten doel heeft om werken van Engelse strikbaptist rondom de 19e eeuw te verspreiden en te vertalen. Het is niet de bedoeling dat u deze preek of andere teksten voor commerciële doeleinden gebruikt of zonder toestemming elders publiceert.